Welkom boekenvrienden en meer specifiek de vogelboekenvrienden. Leven we nu in het gouden eeuw van het vogelboek? Wat denk jij, Gert?
Ja.
U hoort het stemgeluid van Gert Oddens van Vogelbescherming. Mijn naam is Arjan Berben en ik ben ook van Vogelbescherming. En zoals altijd zitten we in de winkel van Vogelbescherming. Ik probeer gewoon zo vaak mogelijk het woord vogelbescherming te noemen. U heeft het wel door. Onze gast is Arjan Dwarshuis en daar zijn we super blij mee. We gaan met hem praten over zijn boek Ronnie de Roerdomp.
De Vogelboeken Podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
Welkom Arjan. Jij bent bekend geworden als degene die met een ongelooflijk uithoudingsvermogen en soms misschien wel meer dood dan levend de meeste vogelsoorten in één jaar op de hele wereld hebt gezien. Dat
klopt.
Heet dan een big year. Daar heb je een boek over geschreven.
Ja.
Je geeft heel veel vogelexcursies. Je bent hard op weg om heel Nederland vogelgek te maken, heb ik het idee. En onder meer via een super populaire podcast, de Vogels Podcast. En nu is er dan een kinderboek, Ronnie de Roerdomp. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar welke vogel heb je eigenlijk gezien op weg hier naartoe?
Nou, ik zag de vraag in de voorbereiding voorbij komen. Dus ik heb...
Je hebt goed om je heen gekeken.
Nou, mijn plan was nog even snel wat gebiedjes onderweg af te gaan. Dat was het plan.
Maar je neemt het wel heel serieus.
Maar ja, ik heb een elektrische auto en die moet aan de oplader. En die moet hierna door naar Enschede om een lezing te geven. Dus hij moest vol zitten. Camilla had hem geleend, aan de oplader gedaan en zat niet helemaal vol. Dus mijn plan ging niet door. Dus hij moest langer laden en ik bleef thuis. Dus toen heb ik maar onderweg hier naartoe gekeken hoeveel verschillende soorten ik uit de auto kon zien. Nou, er waren er toch een stuk of 25 met als hoogtepunt denk ik een oeverzwaluw.
Ja. Nou, ja. Mooi. Mooi, dat doen we het voor de oeverzwaluw.
Je moet het soms tussen bedrijven. Ik probeer ieder vrij moment dat ik heb, als ik niet met bijvoorbeeld mijn dochtertje ook bezig ben, te vogelen. Ja.
Maar je ging eigenlijk voor een zeldzaamheid.
Ja, ik wist dat niet in het vat zat vandaag. Maar je weet nooit, hè? De zeldzaamste soorten komen de meest onverwachte momenten. Dat is het mooie van vogels kijken.
Terug naar je boek, Ronnie de Roerdomp. Ja. Kun je zonder al te veel weg te geven iets vertellen waar het boek over gaat?
Ja hoor. Het gaat over een meisje, Suus. Die is een jaar of 11. En helemaal gemodelleerd naar hoe ik als klein jochie geobsedeerd was door de natuur. Ik heb expres voor een meisje gekozen, omdat ik heb een dochtertje. En ik vind ook dat vogels kijken echt een hobby voor iedereen is en dat meer vrouwen vogels moeten kijken. En met name jonge vrouwen, kinderen. Maar dat terzijde. Nou, er is een moment aan het begin van het boek. Ze zakt door het ijs. Ze wordt ternauwernood gered. Niet door een persoon, maar een vogel. Een roerdomp wel te verstaan, mijn lievelingsvogel. En die roerdomp kan praten. En gaandeweg in het boek leer je ook waarom. Hij is de enige vogel in het boek die kan praten. Dus alle andere dieren zijn gewoon dieren. En daar is een bijzondere band ontstaat daar. En er is een familiegeheim, ligt daar aan ten grondslag ook. En daar leer je meer over, gaandeweg in het boek.
Ja, je noemde net al je dochter, Mara. Mm-hmm. Kun je ook zeggen dat je je dochter ook voor ogen had als toekomstige lezer misschien? Of?
Nee, niet per se. Nee, of misschien wel. Ja, ik vind dat er best wel meer aandacht mag zijn voor natuur. Vooral bij kinderen. Ik vind het belachelijk dat je wel over celdeling leert bij biologie. En dat de meeste mensen niet het verschil weten tussen een extra en een kou. Dat vind ik echt idioot.
Ja, dat doet pijn zelfs.
Nee, maar het is... Mm-hmm. Het is gewoon basale kennis die belangrijk is. En de biodiversiteit, daar zijn we zo afhankelijk van. En het staat onder zoveel druk. En dan kan je niet jong genoeg beginnen. Dus ik zou ook pleiten voor een totaal andere vorm van onderwijs, waarbij heel veel naar buiten wordt gegaan. En dat ook leraren per definitie veel weten van ecologie en wat er om de natuur en wat er groeit en bloeit. Ik dacht ik wilde mijn steentje bijdragen door een kinderboek te schrijven. En kinderen, ik wilde niet non-fictie, maar ik wilde echt een spannend verhaal. Ik vond vroeger bijvoorbeeld de verhalen van Paul van Loon, vond ik gaaf. Dus het moest iets spannend zijn waar je in eerste plaats als kind door wordt gegrepen. En dat al die vogelinformatie en de liefde voor vogels een soort van... organisch erbij komt. Dus in eerste instantie het verhaal en dan dat leek me een goede methode. Dus zo ben ik hierop gekomen.
Krijg je ook al leuke reacties van lezertjes, bedoel ik dan met name? En misschien ouders of grootouders zelfs, die het voorlezen
ja,
misschien?
Ja, fantastische reactie. Okay. Echt, dat had ik niet voor mogelijk gehouden. Ik bedoel, ik heb 2 eerdere boeken geschreven, grote mensenboeken. En nou ja, die waren best leuk ontvangen en best wel aardige reviews en zo. Maar ja, dit ging echt door het dak heen. Dus tientallen recensies, allemaal positief. En heel veel kinderen die boekbesprekingen. En ik ben ook wel eens naar zo'n boekbespreking toegegaan. We hadden een meisje, een heel schattige videoboodschap. Dus dat was het dochtertje van vrienden van ons. Dus dan zat ik in schooltje in Tienhoven, zat ik in de klas, terwijl zij, hey, met een rood hoofd, boekbespreken aan het houden was. Dat was echt heel zoet. En, en ouders die gewoon, een paar dagen geleden nog, een ouder die zei, ja, ik mag niet het eind nu lezen, omdat mijn zoontje wil niet dat het uit is. Het boek.
Oh,
dus ik ben al 2 weken wil ik het einde weten, maar het mag niet uit zijn. Dus hopelijk ben je deel 2 aan het schrijven. Nou, dat vind ik een hele leuke reactie.
Oh, dat is misschien het mooiste compliment wat je kunt krijgen. Misschien.
Ja, het is heerlijk. Dat vind ik, bedoel, het is leuk als je boek goed verkoopt en je er ook nog wat aan overhoudt. En de recensies zijn allemaal leuk, maar dat soort persoonlijke reacties. En dat je mensen weet te raken met iets wat je maakt, een product. Of het een docu is, of een boek, of een excursie die je geeft. Een persoonlijke reactie achteraf. Dat vind ik echt, daar doe ik het echt voor. Dat vind ik het allermooiste van mijn werk.
Het is toch wel een hele nieuwe stap. Want je vorige boeken gingen natuurlijk over hele andere onderwerpen.
Ja.
Je Big Year en dat andere boek, met ook een roerdomp op de cover trouwens. Over, nou ja, laten we zeggen, vogels kijken in Nederland door het hele jaar. En in verschillende gebieden. Waar, ja, je hebt het eigenlijk al een beetje gezegd. Maar zie je dit als een nieuwe missie? Of heb je die drive altijd al gehad om zowel, misschien volwassenen, maar juist ook kinderen voor te lichten? Zit er een soort leraar in je misschien?
Nou, of zo? Er zit vooral een verhalenverteller in mij. Ah. En zoals jij wel weet, van de dagen op bijvoorbeeld de Telpels Breskens.
Oh,
ik praat graag. Dat is wel iets minder geworden, maar nog steeds vertel ik graag verhalen. En ik geniet van als ik de lachers op mijn hand heb. En een mooie grap maakt of een spannend verhaal. En dat vind ik fantastisch. Al vroeger bij het kampvuur, weet je wel. De mensen die goede verhalen, mijn pa is ook een goede verhalenverteller. Dat vind ik fantastisch. Dus dat zat erin. De schrijvervaring had ik inmiddels door die 2 boeken. En het was een grote droom van me om ook een roman te schrijven. En ja, ik moet zeggen, het was echt een verademing. Het schrijven van dit boek. Niet dat het de vorige boeken dat ik dat niet leuk vond, vond ik ook heel leuk, maar op een andere manier. Alle kennis die je opdoet en alle schrijvervaring, research die je moet doen. Maar hier, ja, de research had ik al gedaan. En ik had gewoon carte blanche om erop los te fantaseren. En mijn eigen jeugdherinneringen tot een soort in een verhaal te vlechten.
Hoe doe je dat? Hoe ga je te werk bij een kinderboek? waar begin je?
Nou, je moet eerst een toch een beetje een rode draad bedenken. Maar ook weer niet te veel. Dus heel veel gaat organisch, merkte ik. Ik wist meteen, ik wil het over een roerdomp doen. Want dat, ja, mijn lievelingsvogel. En ik vond het heel leuk om een held in het verhaal te hebben. Die ja, de meeste mensen niet eens weten. Waarvan de meeste mensen niet eens weten wat het is. Maar ja, de meeste mensen weten echt niet wat een roerdomp is. En dus ik vond het een. Ja, en het is een vogel die voor mij symbool staat, toch ook. Ja, heel veel gaat niet goed in de Nederlandse natuur. En ik vind, ja, die roerdomp die symboliseert toch wel de terugkeer van de moerasnatuur. En ook, geeft ook wel een beetje hoop, vind ik. Van dat het wel kan, als we onze schouders eronder zetten en de natuur een beetje de ruimte geven. En dus het was een no-brainer dat ik het daarover ging doen. En dus, wat ik al eerder zei, ook een no-brainer dat ik dat de hoofdrolspeler een meisje ging zijn. En het was ook, ik wilde ook voor deze leeftijdsgroep, dat je, want die kinderen van een jaar of 10, 11, 12, ja, die zijn niet gek, die snappen heel veel. Dus je kan bijna een soort volwassenen roman schrijven. Je moet misschien iets minder complex maken en je woordkeuze, maar ook weer niet te veel. En dat vond ik heerlijk, dus Dat is een beetje mijn taal gewoon.
Jij was dus ook een Suus, als ik het...
Ik was zeker een Suus. Ja, ik ademde de natuur. Het grappige is, ik ging heel breed georiënteerd. Schelpen zoeken, dan ging ze... in een ladekast gingen ze met figuurzaagje door mijzelf gezaagde compartimentjes met een nummertje erin. Correspondeerde met een boekje. Daar ook een nummertje in. En dan schocht ik in het schelpenboek van de Noordzee de soortnamen op, Latijnse namen. Toen was ik echt klein, 10 jaar oud of zo, 9 à 10 jaar oud. Maar ik verzamelde ook, of keek vlinders, libellen, zoogdieren. En ik had de mazzel dat ik veel op reis ging met mijn ouders. Mijn moeder was reisagent. Ik ben zelf enig kind. Vader is veel gereisd. Dus ja, ik ging, het klinkt extreem verwend en dat is het ook. Maar ik ging niet naar de camping naar Frankrijk, maar naar Zimbabwe en Malawi en dat soort bestemmingen. Dus... Daar
kon je lol wel op.
Maar op een gegeven moment ook daar. Vogels zijn toch gewoon een heel zichtbaar onderdeel van de natuur. En zeker in Nederland het meest zichtbare onderdeel van de natuur met afstand. En wij wonen nou eenmaal op een plek waar die vogeltrek en die seizoenen ook zo doorklinken. En dus dat sleept er gewoon automatisch in. En toen werden het vogels. Ja.
Ik heb ook wel eens ergens gelezen dat je op een gegeven moment ook een beetje was uitgekeken op de Big Five. En toen, maar je aandacht op de vogels ging richten.
Ja, zo is het echt. Ja, ik had best wel wat peper in mijn reet, om het zo maar te zeggen. en heel, heel kort spanningsboog. Dat heb ik nog steeds, wat eigenlijk niet rijmt met het vogelen. Gert kent dat ook. Voor mij is Gert meer geduld. Kan heel lang lopen, slenteren over Vlieland. En dan alsnog genieten en weten van... het kan altijd ieder moment gebeuren. Maar ja, ik kan echt in oktober, als er dan merk dat er weinig vogels zitten... En ik ben al 2 dagen en ik heb niks gezien op Vlieland, niks zeldzaams... Dan kan de moed minder zijn schoenen zingen. Ik heb eigenlijk een hele korte spanningsboog. En toen ik als klein jochie... dan op een gegeven moment ben je al heel snel uitgekeken op olifanten en leeuwen en zo, die doen niks. Dus toen werd het vogels.
Ja, dat vind ik wel een mooi besluit eigenlijk.
Ja, er liggen 23 uur per dag te pitten leeuwen. Dus, en een olifant die zwiept af en toe een vlieg weg met staart of die sloopt een boom en that's it.
Heb je behalve, je was eigenlijk Suus, heb je ook nog echt, laten we zeggen, persoonlijke ervaringen, zoals je die echt zelf hebt, niet dat je in een wak viel en dat je werd gered door een roerdomp.
Ja,
maar
dat precies, ja.
Dat is echt gebeurd. Okay. Nee. Dat zijn bijna je jonge jaren eigenlijk, maar misschien net ietsje...
Ja, kijk, je wil die roerdomp niet elke keer, je moet hem elke keer op een andere manier weer tegenkomen. Suus moet hem ontdekken elke keer in het riet. Of hij, weet je wel, dus mijn eigen waarnemingen van roerdompen. Ik heb honderden keren roerdompen gezien en op alle mogelijke manieren. En dat zit er heel veel in. Dus mijn eigen veldervaring. En wat er heel erg in zit. Suus schrijft alles in logboekjes. En dat deed ik ook. Ik heb zo'n stapel logboeken, van die oude logboeken van mijn leren kaft. En dan heel netjes met lineaal maakte ik de lijntjes daarin. En dan schreef ik op of een vogel naar noord of naar zuid vloog, ter plaatse zat. En veetjes. En dat correspondeerde met een verhaal over een specifiek iets wat die vogel deed. Dat was ook de perfecte manier om toch veel vogelkennis in het boek te stoppen. Maar zonder het al te veel te laten afleiden van het fictionele verhaal. Dat was ook dat was echt een gouden vinding, vond ik persoonlijk.
Dat is goed gelukt, denk ik. Ja.
Die logboekjes. En heel leuk om te illustreren voor Marieke.
Ja, nee, want daar wil ik ook nog even de volledige spotlight op hebben. Marieke ten Berg, een prachtige illustrator. Ik weet niet hoe je dat of illustratrice.
Ja, zo zeg je dat.
En dat is echt schitterend. Een van de leukste tekeningen vond ik waarbij Suus omhelst werd door de roerdomp. Dat is zoet, hè? Dus dan had ik echt gegeven, maar dit wil ik ook. Ja. Ik wil ook vriendschap met een roerdomp sluiten. Ja. Dat is misschien onmogelijk, maar zijn er misschien vogels waarvan jij denkt van daar zou je misschien vriendschap mee kunnen sluiten?
Nou, eigenlijk die roerdom, juist, dat is het paradoxale, eigenlijk juist niet zo. Het maakt hem een onwaarschijnlijke vogel om vriendschap mee te sluiten, want hij is heel solitair en heel erg mensenschuw. Dus het is juist de minst waarschijnlijke vogel waar je vriendschap mee sluit.
Heb jij wel eens vriendschap gesloten met een vogel, Gert?
Nou ja, dat in mijn ogen wel, want dat waren dan wel vaak eenzijdige vriendschappen, denk ik. Want daar kwam ik, dan fietste ik naar school en dan zag ik of in ieder geval uit het nest gevallen of te vroeg uitgevlogen jonge kou of een ekster. Had ik eigenlijk moeten laten lopen, maar die nam ik dan mee naar huis en die ging ik dan proberen op te voeden en zo. En dat vond ik dan hartstikke leuk. En ik had op een gegeven moment ook een kou en die fietste dan, ik fietste dan naar school en ging die op het stuur van mijn fiets zitten. Hij lifte eigenlijk weer naar school. Als ik dan vrij was, dan zat hij er nog, fietste hij, vloog hij weer mee terug of hij lifte weer mee terug. Ja, of het vriendschap was.
Ja, bij zo'n kraaiachtige geloof ik daarin. Ja.
Ik kan me daar iets bij voorstellen. Ja, ja, zo'n slimme beesten natuurlijk.
Zeker, en het is gewoon bewezen dat kraaiachtige inderdaad toch wel banden met elkaar en zelfs met andere beesten onderhouden. Ja. Met wolven bijvoorbeeld. En je hebt wel wat weg van een wolf natuurlijk.
Dat is het gewoon. Hoog tijd voor de kapper, inderdaad. Ja. Dit is niet zo subtiele hint.
Nou ja, kijk naar mijzelf.
Wat maakt de roerdomp als vogel eigenlijk zo speciaal? Voor wie dat nog niet weet.
Ja, het is een van de meest speciale vogels die we hebben in Nederland, vind ik. Het feit dat het een reiger is, maar een totaal ander soort reiger dan die reiger die je bij de kippenboer ziet bedelen om restjes. Maar zo'n prachtig gecamoufleerd beest waar je op 10 meter naast kan staan. En dan zie je hem niet, ondanks dat hij het formaat van een buizerd heeft. En dan zijn bizarre gedrag, waar we ook heel veel nog steeds niet van weten. Zijn geluid, een misthoornachtig geluid, wat op 5-6 kilometer te horen is. Vaak 's nachts. Ja, dat draagt erbij aan de mystiek van het beest. Ja, dus hij scoort echt op alle fronten. En dan is hij nog best wel zeldzaam ook, schaars. Ja, je moet je best doen om te zien. Horen doe je hem vaker.
Ja, want hoe gaat het met de roerdomp in Nederland?
Ja, best goed. In de zin van, hij is nog steeds schaars. Maar de roerdomp is wel aan het toenemen weer. Hij profiteert van project Ruimte voor de Rivieren en van allerlei waterbergingprojecten. Ja, bijvoorbeeld rondom de stad Groningen. Maar ook het toen de tijd ontstaan van de Oostvaardersplassen bijvoorbeeld. Dat heeft hem goed gedaan. En ook zijn nemesis in het boek De Blauwborst heeft daar ook flink van kunnen profiteren. En die is zelfs de Blauwborst zelfs de moeras aan het ontgroeien. Hè? Die zie je tegenwoordig gewoon in de Duindorns.
Een akkergebied en sloten met een beetje.
Ja, dat zou een roerdomp nog niet doen, maar die Blauwborst die doet dat. Ik weet niet meer wat de vraag was. Maar
ja, wat was de vraag ook weer? Waarom
hoe het gaat
goed
met de roerdomp?
Ja, waarom die het goed doet in Nederland? Dus meer moeras is eigenlijk het simpele antwoord.
Ik ben er blij om. Eergisteren was ik een excursie aan het geven in de Oostvaardersplassen. En dan stonden we op een punt in de buurt van Hutte Schollevaar. En er waren gewoon 3 roerdompen om ons heen aan het roepen. Wow. Tegen elkaar in. Ja, 3 territoria dicht op elkaar. En dan eentje zo dichtbij dat je hem ook kunt inademen. Dat vind ik fantastisch. Oh, ja. En het grappige is, het is dus zo'n mysterieus beest, dat van al die honderden keren dat ik een roerdomp heb gezien, en nog vele malen meer dat ik er een heb gehoord, ik heb er maar 1 keer 1 ooit zien roepen. Dat is echt toch iets waar je ook echt je best voor moet doen. 1 keer maar. Heb jij het wel
gezien? Nee, nooit. Wel gehoord.
Maar stel je voor, hè, dat is iets wat zo'n beest, dat ze iets zo onlosmakelijk met dat beest is verbonden. En toch, dus ik kijk maar heel weinig vogelaars die het hem hebben zien doen. Dus ik heb geluk gehad een keer bij Dordrecht in de buurt.
Wat kun je onze luisteraars aanbevelen die nog nooit een roerdomp hebben gezien? Hoe kunnen ze een roerdomp
zien? Nou, er zijn een paar topplekken om een roerdomp te zien.
Oostvaardersplassen dus,
maar vaker horen. En je loopt meer tussen het riet daar. Je wil eigenlijk een plek hebben waar je wat op een dijk loopt boven het riet. Dat je er meer op kan kijken. Is de Eendrachtpolder, die omgeving, Zevenhuisplas, die is echt heel goed voor roerdomp. De nieuwe Dordtse Biesbos vind ik ook fantastisch. En de omgeving van de Onlanden, daar, dat zijn echt topplekken. En dan het wanneer is heel belangrijk. Roerdompen, zo eind april, begin mei, dan krijgen ze ongelooflijk veel paringsdrift. En dan heb je wel eens dat de adulte mannen, die vliegen soms urenlang zelfs achter een vrouwtje aan boven een territorium.
Vermoeiend.
Ja, en dat is een goed moment om ze te zien. En een heel goed moment is zo eind juni, juli. Dat klinkt gek, want ja, dat is helemaal geen goede vogeltijd, zou je denken. Maar roerdompen, ja, er zijn al schaarser, door de droogte vaak schaarsere visplekken. Ze hebben dan een jongen die maakt een grootste groeispeurt door. Dus ze moeten van gunstige visplekken heen en weer vliegen naar die hongerige jongen. En ja, dan maken ze veel meters in de lucht. En dat is eigenlijk altijd bijna, tenzij je heel veel geluk hebt, hoe je een roerdomp ziet.
Nou, goede tips.
En ijs ligt er toch nooit meer, dus.
Nee.
Maar anders is ijs ook een goede ja, manier. Ja. Ijs en sneeuw.
Het favoriete vogelboek.
Nou Arjan, wat is jouw favoriete vogelboek?
Nou, een boek waar ik echt van onder indruk was, was het laatste boek van Scott Wydenshall. Een vogelvlucht heeft voor mij. Ja. Ja, dat vond ik. Vond ik fantastisch. Ten eerste schrijft die man geweldig. Ja, de informatie daarin over de onderzoek naar de vogeltrek vond ik waanzinnig. En ook de rol van Teunis Piersma daarin. Dat is toch een beetje een Nederlands trots als het aankomt op trekvogelonderzoek.
Zeker.
Maar ook, ik vond het ook een beklemmend boek. Ja, hoe slecht het gesteld is met de vogeltrek. En hoe zwaar die vogels hebben te lijden onder bijvoorbeeld onder klimaatverandering. En dan ook die gele zee.
In China, ja.
China, onder wat voor druk dat staat. En hoeveel vogels daarvan afhankelijk zijn, weet je. Dat is een soort ja, Waddenzee gepropt in nog een veel kleiner stuk. En ja, dat boek, dat raakte me wel. En dan van een heel ander boek, om ook nog even een... ik ben toch iemand die houdt van determinatie. Dus ja, dat handboek Europese vogels. En nu zeker een nieuwe geüpdate versie.
Oh ja, ja.
Van Niels van Duivendijk. Ik heb ook het eerste exemplaar gekregen van hem toentertijd. Dat vind ik een waanzinnig boek. Er staat per soort staan er wel meerdere kenmerken in die ik nog niet wist. Zelfs een koolmees of zo, weet je wel. Die ligt standaard in mijn auto. Heeft me al veel goeds gebracht. Ja.
Ja, ook Niels hebben we hier eens te gast gehad om daarover te praten, inderdaad.
Ja, ik mag hem ook graag. Ik vind het een fijne vent en ik bewonder zijn kennis en doorzettingsvermogen, ja, om dat boek te maken. Het is wel even anders dan Ronnie de Roerdomp, denk ik.
Met alle respect.
En Scott Wydenshall, dat is een boek dat jij volgens mij ook hoog op je lievelingslijstje hebt staan.
Ja, dat klopt. Maar is dat een hint voor mijn nachtkastje? Of,
Nee, het is totaal geen hint.
Okay.
Ik dacht gewoon meer...
Ja, die Scott Wydenshall heeft trouwens ook al vaker boeken, ook al langer geleden boeken over geschreven, over trekvogels met name. En er is natuurlijk sinds zijn vorige boeken is er heel veel meer onderzoek geweest naar trekvogels. Dat heeft hij in die nieuwere boeken ook weer verwerkt. Dus het is, als je iets wilt weten over vogeltrek, dan is dat boek wel van Scott Wydenshall wel echt...
Soms is het ook duizelt, de informatie. Ja. Bijvoorbeeld dat cryptochroom 4 eiwit in de netvlies van roodborsten. En dan houdt hij de kwantumfysica erbij.
Even moeilijk in.
Ja, en dat verstrengeling, weet je. De twee deeltjes die dan met elkaar in verbintenis staan zonder dat ze met elkaar verbonden. Het is zo complex, joh. Ja.
Op het nachtkastje.
Ja, Gert, we hadden het al over jouw nachtkastje. Ik weet niet, het komt steeds maar weer terug, dat nachtkastje van jou. Maar wat voor boek ligt erop?
Op dit moment ligt er onder andere het boek Birds and Flowers van Jeff Allerton. Jeff Allerton is eigenlijk een botanicus, hoe noem je dat, een botanist. Het is een wereldautoriteit op het gebied van de bestuiving van planten. Maar hij is ook een vogelaar. Dus hij heeft nu een boek geschreven over de rol van vogels bij de bestuiving van planten. En dat was een onderwerp waar ik eigenlijk helemaal niks van af wist. Ik wist wel kolibries, honingzuigers, dat die daar iets mee doen. En dus het was voor mij een compleet nieuw onderwerp. Maar hij schrijft het echt op een hele leuke manier. Met heel veel autoriteit, want hij is ook echt een autoriteit op dat vlak. En ja, de bestuiving van planten gaat dus echt veel, veel verder dan kolibries en honingzuigers alleen. Ja, er zijn zelfs ook soorten in Nederland die mensen misschien ook wel kennen. Ja, een braamsluiper of een zwartkop of een vitis, die zie je ook wel eens met van die
pollen op zijn kop,
van die pollen op hun kopjes rondvliegen, inderdaad. Dat zal misschien niet altijd de opzet zijn van de planten en van de vogels in kwestie, maar ja, ook bekende vogels kunnen daar dus een rol in spelen. Dus ik vind, het is echt een... Voor mij was het in ieder geval een nieuw onderwerp, dus ik kan het alleen daarom iedereen al aanraden.
Ja, Gert,
onverwacht...
gaat die in, ook in dat boek, was ik benieuwd naar, naar de rol van al die suikerfeeders. Ik kan me heel goed voorstellen met de bestuiving van planten, dat ja, zo in de, rondom lodges in Ecuador, ja, bijvoorbeeld. Ja, ik altijd als ik dat zie, honderden van die kolibries rondom van die suikerfeeders, denk ja, dat moet toch effect hebben op de planten.
Ja, vreemd genoeg wordt het in het boek, ja, niet genoemd.
Ik heb dat vaak bedacht, ja, als een onderzoek wat interessant is.
Ja, maar die kolibries worden bijgevoerd met
suikerwater.
Met suikerwater. Ja. En de planten zouden daaronder kunnen lijden, denk
ik. Ik weet wel zeker.
Ik heb me
heel vaak afgevraagd of iemand dat onder. Ik dacht, dit is het, zal wel het boek zijn waarin dat dan die vraag van mij wordt beantwoord. Maar moet ik het zelf maar gaan onderzoeken dan.
Ja. Oh, mooie opdracht. Nou, het boek heet Birds and Flowers en is geschreven door meneer Jeff Ollerton.
Dan kan hij meteen deel 2 gaan schrijven, dat hoor je al.
Ja, inderdaad.
We gaan terug naar Ronnie de Roerdomp. Ja, volgen excursies, populaire podcast, een documentaire in 4 delen mogen we niet vergeten op de Nederlandse televisie. Ja. Bij het programma Binnenste Buiten, de eerste aflevering is geweest. De tweede aflevering komt er in mei aan.
Ja, dat wordt een leuke met veel klein spul dan. Oeh. Ja, de mooiste beelden bijna wel. Misschien de herfst. De herfst misschien wel de mooiste aflevering.
Ja. Oké, nou we houden de spanning weer in. Dat is deel 3, de herfst. Hey, krijgt Ronnie een vervolg?
Ja, zeker. Voordat ik hier naartoe kwam, was ik nog aan het schrijven. Ja, ik ben deel 2 aan het schrijven. 15% ongeveer staat op papier. En om een tipje van de sluier op te lichten.
Graag.
Het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Ja.
Ta-da.
Ja. Namelijk onderzoek van Jan van der Winden naar roerdompen in het Ilperveld. En hij heeft die beesten gezenderd. En daar is fascinerende data is daar uitgekomen. En daar is mijn kinderboek op gebaseerd. En eigenlijk hoefde ik maar heel weinig te spelen met de verhaallijn en de personages om er een kinderboek van te maken. Zo fascinerend is dat onderzoek al.
Ah.
Ja, maar meer ga ik niet vertellen, want dat zou zonde zijn. Ja, maar het wordt iets anders dan het eerste boek in de zin van dat ik iets meer de nadruk op het fictionele verhaal leg en iets minder op de vogelfeitjes. Maar er zit meer vogelonderzoek en kennis over trekvogels doorheen gevlochten organisch. Dus het wordt iets anders, maar in grote zin de personages hetzelfde.
Oh, we zijn benieuwd.
Ja, hartstikke leuk. En misschien ook wel goed om te vermelden dat Vogelbescherming nog meebetaald heeft aan dat onderzoek van Jan van der Winden.
Ja, en ook aan mijn documentaire. Dus,
nou, ja, ja, dus
mijn leven is net zo vervlochten met Vogelbescherming als dat leven van Suus met Ronnie de Roerdomp. Ja.
Nou ja, waarvan akte. Het leek me toch goed om het te melden gewoon. Ja. Als er iets goeds gebeurt, dan moet je dat gewoon noemen.
Ja, inderdaad.
Nou, dankjewel Arjan. Dankjewel. Ook lieve vogelboekenlezers. Wij stoppen nu even met onze vogelboekenpodcast om te gaan herbronnen en vooral ook om leesachterstanden in te halen. Maar voor onze volgende reeks hebben we alweer een paar hele mooie titels op het oog. Over vogels dicht bij huis, over futen, vogelonderzoek in Siberië misschien. Dus hou de berichtgeving van Vogelbescherming over de Vogelboekenpodcast in de gaten. En we willen jullie natuurlijk ook tijd geven om te lezen. En dat doe je natuurlijk als het beste in de zomer altijd. Dus heb jij een kind of heb jij een kleinkind dat misschien al een beetje van vogels houdt, of er een latente belangstelling voor heeft, of je denkt dat het sowieso goed gaat vallen, geef ze dan toch vooral Ronnie de Roerdomp cadeau van Arjan Dwarshuis.
Dank.
Dit was de Vogelboekenpodcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.